Welkom bij 24/7. 24/7 bezig zijn als mama, ondernemster en als vrouw van een drukbezette carrièremaan is, we're not gonna lie, een tikkeltje vermoeiend, maar vooral heel boeiend en plezant.
In dit tweede seizoen gaan we nog dieper in op het thema ouderschap en het belang van de work-life balance. Naast bekende mama's zullen we deze keer ook papa's en experten aan het woord laten. Sit back, listen and relax. Here we go. Welkom, lieve luisteraars, bij de eerste aflevering van ons tweede seizoen. Wij hebben er heel veel zin in om opnieuw een paar heel interessante gasten voor jullie te interviewen. En vandaag is een heel speciale opname toch wel, want we hebben onze allereerste man in de studio. Welkom, Tom de Kok.
Yeah, baby. Wat een eer, zeg.
Ja, dat begint hier al goed.
En wat voor een man.
Voilà. Ja. We hebben er juist details gehoord.
Nee, wel, het is echt een heel grote eer om hier als man te mogen zijn. Ik ben een grote bewonderaar van jullie werk, dus ik was ook vereerd om uitgenodigd te worden.
Tof om te horen.
Heel leuk. Ja, ik vind het een beetje spannend, want ik weet niet, gaat dat zo een heel ander gesprek zijn dan met al die andere vrouwen voordien? Maar we gaan zien, hè. Het wordt sowieso leuk, denk ik.
Denk ik.
Laten we daarvan uitgaan. Ja. Tot nu toe valt het wel mee.
En we ronden af.
You're making this awkward. Ja.
Nee, Tom, de meeste mensen zullen je wel kennen, maar ik ga je toch even introduceren. Jij bent vooral bekend als radiopresentator. Jij bent ooit gestart achter de schermen bij televisie, als publieksopwarmer en meewerken aan bepaalde programma's, als ik me niet vergis.
Klopt, helemaal, ja.
Dan de radio en wij mogen je ook auteur noemen, hè?
Graag zelfs, dat begint nu al. Ja. Mijn vierde boek is net uit en ik ben aan mijn vijfde aan het werken. Dus ik heb beslist na dat vierde dat ik mezelf dan schrijver mag noemen.
Ja, voilà, ik vind dat ook.
Ik ben akkoord.
Ik schrijf ze ook effectief zelf, dus ik mag het ook wel echt zeggen. Ja.
Hoe gaat het met u voor de moment? Druk of is het een rustigere periode?
Mijn antwoord daarop is bijna altijd druk en gelukkig. Want ik heb het eigenlijk permanent druk. De rustige periodes, dat is echt zoiets van een paar jaar geleden. Toen gebeurde dat nog af en toe. Maar ik vrees dat dat in ons leven van mijn echtgenoot en mezelf heel weinig voorkomt. Maar wij kiezen daar ook ergens wel voor. En dat maakt ons eigenlijk ook gelukkig. Al die wonderlijke dingen waar wij mee mogen bezig zijn. En ik ben ook wel zo'n beetje living the dream of zo. Van, ik doe exact wat ik altijd wou doen. En zelfs nog veel meer dan dat. En mij ga je daar geen seconde over horen klagen. Ik heb niet het recht om daarover te klagen.
Dat maakt alle opofferingen ook wel niet heel dan. Als je iets graag doet, denk ik.
En dan voelen die opofferingen zelfs niet per se als opofferingen. Ik heb bijvoorbeeld een redelijk atypisch, maar zeer fijn gezin dat wij heel bewust hebben samengesteld. Je adopteert niet 7 jaar om dan vervolgens te klagen over dat je naar het oudercontact moet. Ik bedoel, wij wilden dat heel graag.
Dat moet inderdaad misschien even wel gemeld worden, maar je hebt samen met je man Maarten een dochter geadopteerd.
Ja, Jasmijn, die is 8,5, zou ze nu zeggen. Ja.
En hoe oud was ze toen jullie die hebben geadopteerd?
10 weken, klein babytje, Maar ze sliep al door. Toen ik dat tegen mijn collega Anne Rijmen vertelde in de lift, van die van ons die sliep al door op 10 weken, was het antwoord, godverdomme, ik had die van mij ook moeten adopteren. Hè. Ja,
ook typisch aan.
Maar dus die luxe hadden we dan wel, maar voor de rest hebben we eigenlijk het hele babytraject wel echt nog heel bewust meegemaakt. En sinds 1,5 jaar, hebben we ook een pleegzoon, die ook al van zijn derde maandje bij ons komt. Die komt in de regel om de 2 weken in het weekend. Dus een weekend wel, een weekend niet. De rest van de tijd woont hij bij zijn fantastische mama. En af en toe is er een dagje extra of in de vakantie komt iets wat extra. Of zo. En dan zijn we met z'n vieren. En dat beschouw ik ook echt als ons gezin. Dus wij zijn met 4. We hebben 1,5 kind, zeg ik altijd. Omdat onze pleegzoon niet altijd bij ons is. Maar het voelt uiteraard wel gewoon als ons kind ook een beetje.
Dat intrigeert mij enorm, pleegzorg. Ik heb daarnet nog gezegd, gisteren was het programma daarover, met Durf te vragen, denk ik.
Ja.
Dat is zo ver van mijn bed dat ik daar totaal niks van weet. Dus misschien denk dat er luisteraars ook wel zijn dat daar niet echt veel van afweten.
Het is heel simpel. Pleegzorg is eigenlijk een soort, ik zou het vergelijken met, je bent de powerbank van een ander gezin. Als het daar misloopt, dan neem jij even over. Dat is wat wij doen. Wij doen ondersteunende pleegzorg. Mm-hmm. Dat is niet de pleegzorg die mensen kennen uit de boekjes. Dat is niet van, er woont niet permanent voor altijd een kind bij ons thuis.
Dus
wat wij doen is, ons pleegzoon komt uit een gezin waar gewoon heel weinig extra ruimte is. Mm-hmm. Met een mama die vooral heel erg aan zichzelf probeert te werken en haar leven op de rails moet houden. En voor de rest een niet zo heel groot netwerk. Mm-hmm. Wij hebben de luxe, mijn man en ik, dat wij allebei uit warme gezinnen, grote families mm-hmm. komen. Dat wij een goede basis hebben meegekregen thuis. Allebei een schoon job gevonden hebben. Mekaar gevonden hebben. Mm-hmm. Gezonde ouders hebben die constant mee inspringen voor ons gezin. En dat heeft onze pleegzoon allemaal niet. Dus wat wij dan zijn, wij zorgen ervoor dat de mama van onze pleegzoon dat die af en toe zijn weekend gewoon haar avondshiften gewoon kan doen zonder dat ze een babysit moet zoeken. Of dat die eens kan uitgaan met haar vriendinnen en zich nog eens even terug gewoon 19 kan voelen, want we hebben allemaal het recht om ons zo te voelen, zodat zij voor de rest van de tijd een goede mama kan zijn. Dat is wat wij doen voor onze pleegzoon. Je kan de pleegzorg heel ver gaan. Pleegzorg gaat ook vaak over heel dramatische situaties. Dat is niet altijd lachen. Zelfs ook niet bij ons. Zeker niet alleen maar roze geur en maneschijn. Je hebt ook echt uithuisplaatsing van kinderen die in zwaar gewelddadige situaties zitten.
Dat is crisispleegzorg, denk ik.
Dat bestaat ook nog. Crisispleegzorg is echt van... Je kan je opgeven als crisispleegouder. Ja. Dat zijn de echte helden. En dan krijg je telefoon van... Ja, er zitten hier kinderen in het politiebureau. Kan je die nu komen halen?
Oh, ja.
En dan blijven die een paar weken of een paar dagen, of terwijl er een oplossing wordt gezocht. Je hebt dan, wat wij doen, de ondersteunende pleegzorg, is je bent de externe batterij van een gezin dat het nodig heeft en zorgt dat vooral dat gezin blijft draaien en je springt bij. Dan heb je wat ze zoeken, perspectief zoekende pleegzorg. Dat is, ze plaatsen een kind bij jou in huis, maar je weet dat dat een aflopende situatie is. Dus dat is voor een paar maanden, een paar jaar. En in constant overleg met die begeleiding wordt er vooral gewerkt aan de terugkeer van dat kind naar zijn gezin. Want dat is uiteindelijk, als dat kan, is dat wel nog altijd het mooiste. Dat er is een kind dat gewoon bij zijn mama, bij zijn papa, bij de papa's, bij de mama's, of bij welke samenstelling dan ook, kan opgroeien. Dus dat is perspectief zoekend. Perspectief biedend, dat is echt de whole shebang. Dat is echt een kind dat wellicht tot meerderjarigheid bij jou in huis woont, maar wel nog andere ouders heeft. Ouders die om een of andere reden niet voor dat kind kunnen of mogen zorgen. Dat kan door een verslaving zijn, dat kan door een veroordeling zijn. Die kunnen in de gevangenis zitten. Die kunnen gewoon ook op een of andere manier heel kwetsbaar en zwak staan, want het is ook niet altijd de schuld van die ouders. Vaak gaat het over generatiearmoede bijvoorbeeld, waardoor die ouders zelf gewoon geen kansen hebben gekregen en dat niet willen doorgeven aan hun kind en dan op zoek gaan naar externe hulp. Vrijwillige pleegzorg bestaat ook. Ouders die zeggen van, maar help me alstublieft, ik kan deze niet. En de overtreffende trap van dat alles is adoptie. En dan kom je uit bij wat er met onze dochter gebeurd is. Daar was het echt een situatie van, ja, dit kan zelfs op lange termijn nooit goed komen. Dit zal verkeerd lopen. Een moeder die zelf beslist heeft van, ik ga dat kind afstaan in een ultieme daad van liefde. Want de moeder van onze dochter is een absolute heilige in ons gezin. Die heeft echt iets gedaan. Allee, stel het u maar eens voor, hè, van zelf de keuze maken van, ja, ik ga dat niet kunnen. Ik ga
dat moet er sterk voor zijn.
Ik wil dat dat kind het beter heeft dan ikzelf.
Maar dat is ook iemand uit België, de mama van...
Ja, dus we hebben een binnenlandse adoptie. Dat is ook iets wat weinig mensen kennen.
Ja, maar
we hebben dan tot overmaat van ramp is onze dochter ook prachtig bruin, omdat haar origine voor een deel buitenland is. Maar die is gewoon echt in Leuven geboren. Dus veel mensen vragen ook, en van waar komt ze? En ze spreekt als een goed Nederlands, maar dat is echt gewoon een Vlaams kind, uiteraard.
Dat is altijd zo wat bruut.
Ja. Natuurlijk, maar mensen zijn vaak heel erg...
Direct?
Nee.
Ja, naïef, impulsief. Ja. En stellen ook altijd dezelfde vragen, zowel over pleegzorg als over adoptie. Het is altijd van, ja, allee, toch erg, hè. Ze doen nu dan al die tests doen en ze maken het zo zwaar, die adoptieprocedure. En dan is mijn antwoord altijd van, ja, wat zouden ze moeten doen? Gewoon dat je aanbelt bij zo'n adoptiedienst en dat die dan zeggen, hier is een kind, pak maar mee. Natuurlijk is dat moeilijk, adoptie. Het zou maar erg zijn als dat niet zo zou zijn. En dat soort clichévragen krijg je heel veel.
Wel, dat wou ik inderdaad vragen... Is het omdat adoptieprocedure toch niet van een leien dakje soms loopt, dat je dan het gezicht van we gaan nu voor pleegzorg, of dat heeft er eigenlijk niks mee te maken?
Maar
dat je
geef eens een voorbeeld van een adoptieprocedure die niet van een leien dakje loopt. Waar komt die informatie vandaan?
Ik ken iemand, allee, dat is een gezin met 3 adoptiekinderen. Ja. Dus, maar die hebben wel, vooral bij dat eerste kind, heeft dat jaren geduurd dat die... Ja...
Maar dat gaat over buitenlandse adoptie waarschijnlijk.
Dat is
een totaal ander gegeven dan binnenlandse adoptie. Tegenwoordig lopen die iets meer gelijk in onze tijd, want die procedure is ondertussen veranderd. Waren dat twee gescheiden werelden. Bij buitenlandse adoptie zit je natuurlijk met het buitenland. En als er al iets misloopt, dan is het bijna altijd in dat buitenland. Dan is dat zelden met de procedure hier in België, in Vlaanderen, want dat is iets dat gewestelijk geregeld is, adoptie. Dus binnenlandse adoptie is trouwens ook niet in België. Je adopteert uit je eigen gewest. Dus in Vlaanderen adopteer je uit Vlaanderen, in Wallonië adopteer je uit Wallonië en in Brussel moet je kiezen. Ja.
Welkom
crazy.
To België.
Ja, dat is echt crazy, crazy shit. Maar dus, nee, er bestaan uiteraard problemen, ook met binnenlandse adoptie trouwens, maar die problemen hebben wel overdreven luide stem. En dus ik heb respect voor iedereen die een moeilijk adoptieverhaal gehad heeft, zowel voor afstandsmoeders en vaders als voor adoptieouders, als voor geadopteerde kinderen, hè, want het gaat vooral om hen natuurlijk. Zeker in het verleden zijn er gruwelijke toestanden gebeurd, ook hier in België. Ik kan alleen maar zeggen dat wij dat allemaal niet ervaren hebben. Wij hebben echt letterlijk gewoon, ons verhaal is echt gewoon formulier ingevuld, naar de opleiding geweest, gewacht, dan nog wat gewacht, dan nog wat gewacht, en dan was er een kind.
Ja.
Dat heeft alles samen, en dan nog gewacht op de uitspraak van de rechter. Dus alles samen heeft dat 5,5 jaar geduurd voor wij een kindje hadden en 7 jaar voor alle papieren in orde waren. En wij bijvoorbeeld mochten reizen met ons kind. En dat zijn zo dingen waar mensen niet bij stilstaan. Maar dat is allemaal supervlot verlopen. En de enige reden waarom dat 5,5 jaar geduurd heeft, is... Ik heb net uitgelegd, dat is Vlaamse binnenlandse adoptie. In Vlaanderen worden er gelukkig maar zeer weinig kinderen afgestaan voor adoptie. Dat zijn er ongeveer een gemiddeld 20-tal per jaar. Er staan bijna permanent tussen de 200 en 500 ouders en ouderkoppels op die wachtlijst. Dus dat is simpele mathematics en niks anders. Dus die procedure, die zou alles samen zou die op 2 maanden geregeld kunnen zijn. En die adoptiediensten zijn daar ook helemaal op voorzien. Maar ze kunnen toch geen kinderen bijmaken, gewoon omdat er adoptieouders aan het wachten zijn. Dus dat is de enige reden waarom zo'n procedure lang duurt. Okay. En je weet dat ook als je daaraan begint. Dus als je dan na 5 jaar loopt te memmen van amai, het duurt toch wel lang, dan heb je je gewoon niet goed geïnformeerd. Ja. En je mag uiteraard wel eens klagen in het hoofd laten hangen, maar wij hebben die hele procedure ervaren als heel professioneel, heel degelijk, heel erg gericht op wat is hier nu het beste voor dat kindje. Want het is uiteindelijk het enige dat echt telt.
Want je moet goedgekeurd worden door de mama?
Nee, dat is ook absoluut een mythe. Nee, dat is het Amerikaanse systeem. In Amerika bestaan er echt catalogie met ouders die zichzelf moeten voorstellen met leuke foto's en
brieven. Friends is zo'n aflevering.
Echt, dat is een geschift systeem. Daar, in Amerika koop je eigenlijk ook echt een kind. Daar kost dat ook massa's geld. Buitenlandse adopties kunnen, ook in Vlaanderen, heel veel geld kosten, omdat er in het buitenland heel veel kosten zijn. Dus daar zijn ook echt heel gekke verhalen over. Maar ons kind is onbetaalbaar, maar heeft €8.500 gekost. En als je die €8.500 niet kan betalen, dan kan je dat spreiden in schijven. En als je dat dan nog niet kan betalen, dan zijn er ook wel manieren om je te helpen. Maar je kan je ook de vraag stellen, als je om te beginnen al geen €8.500 op tafel kan leggen, gespreid over 7 jaar, om een kind te adopteren, ja, is het dan wel een goed idee om aan een kindje te beginnen? Alleen met alle voorzichtigheid zeg ik dat hier. Dat is wel een factor die in rekening wordt gebracht. Maar dus dat financiële speelt eigenlijk volstrekt niet bij binnenlandse adoptie. Dat is ook voor iedereen hetzelfde. Het is niet dat je dan zo nog... van, ja, jij hebt een mooier kind, dus jij moet meer betalen. Zo. Jij hebt er 2, dat is dan dubbel.
Wolf zou heel duur zijn.
Maar elk kind is uiteraard compleet onbetaalbaar. Maar de procedure is eigenlijk heel simpel. Je stelt je kandidaat. En dan word je gescreend en grondig gescreend. Die adoptiedienst, op het moment dat wij adopteerden, dat is ondertussen al wel 8 jaar geleden, die wisten alles over ons. Die wisten over het drankmisbruik in de familie van mijn man, de geschiedenis van depressie in mijn familie. Die wisten hoe ons huwelijksleven in elkaar zat. Die wisten min of meer hoeveel geld we op de bank hadden. Die wisten hoe groot ons huis was. Die wisten wat onze hobby's waren.
Maar dat vind ik wel... Ik snap, want je zegt dat, hè, van, tuurlijk moet je gescreend worden, maar langs de andere kant...
Maar je wilt toch geen kind aan een geschifte pedo geven?
Tuurlijk niet. Maar, en dat kwam gisteren ook in dat programma van pleegzorg, andere mensen die gewoon zelf een kind kunnen maken...
dat is heel erg.
Iedereen kan gewoon kinderen maken, terwijl die ook aan de drugs zitten.
Eerst waar ik net
dat bedoel ik wel. En die worden niet gescreend.
Dat heeft een super, super eenvoudige reden. Ja. Dat is gewoon een grondwettelijk recht.
Ja, ik weet het.
Niemand kan jou verbieden om een kind te krijgen. Okay. En laten we dat ook vooral niet proberen, want voor het weten zitten we bij nazisme en gedwongen sterilisatie.
Ja, dat is toch een moeilijke discussie.
Maar mij konden ze dat wel opleggen. En op zich is het wel schoon van de maatschappij dat ze dat dan bij mij toch op zijn minst gedaan hebben. Want je wil ook een kind dat al uit een probleemsituatie komt, niet in een nieuwe probleemsituatie droppen. Het gebeurt helaas soms wel. Wij hebben ons op geen enkele manier, ook als homokoppel trouwens, op geen enkele manier bedreigd, benadeeld, onheus behandeld gevoeld. Ook niet als je bij de psycholoog zit en ze vragen van, meneer, som eens 5 slechte kanten van uw man als opvoeder op. En uw man mag er blijven bij zitten. En daarna doen we het omgekeerde. Ik kan je voorstellen, onderweg naar huis is dat 5. Vlammende ruzie. Ja, en je vindt er 10. Ja. Ja. Maar wij hebben dat gesprek gehad 4 jaar voor wij een kind hadden. Terwijl wij in onze omgeving heel veel van onze hetero-vrienden zien die dat gesprek pas hebben als hun kind al 4 jaar is.
Ja, klopt. Ja, ja, ja.
En wij hebben dat als een heel grote eer en een heel waardevol rugzakje beschouwd dat wij eigenlijk al dat denkwerk op voorhand hebben mogen en
jullie waren doen. Voorbereid eigenlijk. Hè?
Zo voorbereid als je kan zijn op een kind, want niemand is helemaal klaar voor een kind, dat bestaat ook niet. Nee. Maar dat is wel gebeurd en we hebben dat dus bij die adoptie gedaan en dan hebben we dat bij pleegzorg, want daar bestaat ook zo'n screening, die is wel veel minder zwaar dan die bij adoptie, hebben we dat nog eens dunnetjes overgedaan. En het mooie is, wij hebben goede systemen om kinderen op te vangen, dat bestaat allemaal. We moeten dat toejuichen, we moeten daar veel meer geld aan geven, dat moet veel zwaarder gesubsidieerd worden. Daar werken alleen maar helden op die adoptiediensten, want die mensen die doen voor een karig loon extreem veel werk. Mijn dochter is nu 8. Binnenkort gaat hij waarschijnlijk de eerste vragen hebben over waar ze vandaan komt. Dan kunnen wij gewoon gaan aanbellen bij die adoptiedienst. En for no cost at all halen die dat dossier uit het rek tussen de duizenden andere dossiers die zij beheren. En gaan die op zoek samen met ons kind. En dat is allemaal inbegrepen in de prijs die ik daar straks genoemd heb. Dat is echt zot wat er allemaal bestaat voor kinderen. Ook pleegzorg trouwens. Ook wat, onze ervaring met de rechtbank tot nu toe bijvoorbeeld. Hè, want onze pleegzoon is voor een stuk ook verplicht door een rechter bij ons geplaatst. En dat is een prachtig verhaal eigenlijk. Want eigenlijk wordt dat kind al van bij zijn geboorte supergoed beschermd door de maatschappij. En wordt die mama supergoed ondersteund om dat zo goed mogelijk te doen. Dat is echt vooral een heel hoopgevend verhaal. Maar is dat makkelijk? Is dat altijd mooi? Gaat dat vanzelf? Nee. Maar niks in het leven gaat vanzelf. Er zijn ook geen...
Nergens, denk ik.
Gaan ze die nooit komen terughalen bij ons? Ja, ik hoop het dat die nooit gewoon terug bij zijn mama kan en dat die het helemaal alleen verder kunnen. Mijn hart gaat gebroken zijn, hè, want ik vind dat superleuk om die te knuffelen om de 2 weekends. Maar die zekerheid heb je ook niet bij biologische kinderen. Die zekerheid heb je ook niet op je werk. Die zekerheid heb je niet als je in de auto stapt en naar Brussel rijdt. Mensen moeten aanvaarden dat het antwoord in het leven niet altijd is van ik tik het in op Google en ik krijg een antwoord. Het antwoord in het leven is ook zo, soms, het is fucking moeilijk. Wear a helmet. En dat is bij adoptie en bij pleegzorg heel erg waar. En mijn man en ik hebben dat eigenlijk van in het begin redelijk goed doorgeslikt. Niet dat wij daar zo fantastisch in zijn, maar wij hebben dat zo wel geaccepteerd van ja, we zullen wel zien hoe dat hier gaat. En dat is de sleutel geweest.
Ja, dat vind ik wel chic dat je gewoon dat kunt, zo kunt zijn. Zoals jij nu een man eigenlijk.
Maar iedereen kan dat, hè. Dat is gewoon een keuze van.
Maar we hebben hier toch. Allee, we hebben hier inderdaad al mama's geïnterviewd die dus gewoon zelf een kind hebben gekregen. En ook daar inderdaad struggles en moeilijkheden. En het is niet altijd simpel om dat te kunnen lossen.
Maar omdat iedereen op zoek is naar een antwoord. Maar de waarheid is, je gaat tot aan je dood op zoek blijven naar antwoorden. Dus laat dat toch een beetje los.
Ja, zeker.
En we zien wel. En ik weet dat het zou kunnen dat over een half jaar onze pleegzoon niet meer om het weekend bij ons komt. Maar nu weet ik van, elke keer als die bij ons is, voegen wij iets toe aan die zijn leven. Wij geven die een warmte en een stabiliteit en een rust die hij misschien niet altijd op andere plekken kan krijgen. En dat gaat allemaal in dat klein kopje. En wij zijn sowieso nu al aan het bijdragen. En zelfs al loopt dat over een half jaar af, dan hebben we toch dat half jaar nog kunnen bijdragen. En dan zien we daarna wel weer verder. En dan struikelen we, dan vallen we, dan rapen we onszelf terug op.
Jasmijn heeft geen contact met haar mama, hè? Of wel?
Nee. Dat soort open adopties bestaat in Vlaanderen eigenlijk ook
maar
niet.
Dus omdat je daarnet zegt, als ze vraagt achter haar afkomst, dan kan dat wel opgezocht worden en dan kan ze die eventueel wel bezoeken, contacteren. Of is dat iets waar je niet echt voor staat te springen dan? Of?
Oh, jawel, absoluut. Oh, dat is ook zo'n cliché van dat alle adoptieouders super bang zijn dat hun kind op zoek gaat naar zijn of haar oorsprong. Wij wisten toen we Jasmijn adopteerden dat dat een adoptiekindje was. Ja. Ik bedoel, die heeft een moeder die haar heeft afgestaan. Die heeft ook ergens out there nog een vader, wie weet. Dat is allemaal het verhaal. Kijk, hè, dat is het verhaal van mijn dochter. Ik heb daar niks mee te maken. Ik heb daar niks over te zeggen. Ik heb geen enkel recht om mij daarin te moeien. Mijn dochter is de eerste 10 weken van haar leven onderweg geweest naar ons. En die heeft onder andere in een pleeggezin gezeten, dat speciaal daarvoor opvang doet, in afwachting van een adoptiegezin. En dat pleeggezin heeft dagboeken bijgehouden, van elke dag een foto. De inhoud van haar pamper, wie is er op bezoek geweest, welke medicijn heeft... Ja, maar echt, ik kan echt... Van de eerste 10 weken weten wij hoe... Ik kan uitrekenen hoeveel kilo kak dat kind gemaakt heeft.
Veel.
Dat staat in die dagboeken. Het personeel van het ziekenhuis heeft, terwijl dat babytje daar alleen lag en dus door het personeel verzorgd werd. Dat is een van mijn... Ja, als ik angst erover heb, dan gaan die vaak daarover. Ja. Onze dochter is wel soms, denk ik, alleen geweest als baby. Ik vind dat heel moeilijk om daar zo over na te denken. Maar dus we hebben foto's van die eerste dagen in het ziekenhuis. We hebben de elektroden die op haar borst geplakt zijn om haar hartje te controleren. Dat is allemaal door het personeel van het ziekenhuis bijgehouden. En al die dingen samen met een paar knuffeltjes en haar eerste toetsen en zo. Al die dingen van die eerste 10 weken waar wij niet bij waren. Ik heb nog nooit in mijn leven kunnen antwoorden op wat is de eerste dag uit uw huis red als het in brand staat. Tot wij die spullen kregen. Die zijn gedigitaliseerd. Ik heb dat allemaal gefotografeerd. Ik heb een brandkast gekocht. En als ons huis ooit in brand staat, dan red ik eerst mijn man en mijn 2 kinderen. En dan ga ik terug om die brandkast eruit te sleuren. Want dat is van haar. En dat is onvervangbaar. Mm-hmm. En dat is een stuk van haar leven waar ik niks aan kan wegnemen of toevoegen. En op een dag gaat die op zoek. Mm-hmm. En sommige adoptiekinderen gaan op zoek door gewoon even op hun bed te zitten, 3 seconden na te denken, waar kom ik vandaan, die interesseert mij. Nee, eigenlijk niet. En klaar. Mm-hmm. Andere kinderen zijn daar de rest van hun leven mee bezig. Ja. En wat haar keuze ook is, ik zal haar tot het bittere einde daarin steunen. Mm-hmm. En dat is het.
Ja, kan een mama zelf beslissen om eigenlijk geen info te willen geven?
Absoluut. Ja, en dat zijn heel erg barre verhalen. In de voorbereiding naar een adoptie word je niet alleen echt goed geïnformeerd over hoe adoptie gaat, maar krijg je vooral heel veel getuigenissen van iedereen uit de adoptiedriehoek, zoals dat heet. Dus je hebt het kind, dan de afstandsouders en de nieuwe adoptieouders. Dat is de driehoek. En dus al die punten leer je heel goed kennen. En ze confronteren je constant met getuigen. En een van de verhalen die mij voor altijd zullen blijven achtervolgen, ik heb er na al die jaren nog altijd contact mee, is het verhaal van Tina, die hoe oud zou ze nu zijn, Tina? Stuk in de 30, eind in de 20. Die schrijft elk jaar een brief naar haar biologische moeder en heeft nog nooit antwoord gekregen. Ja, en ze weet dat haar moeder ondertussen een gezin met andere kinderen heeft. Dus zij is degene die er niet mocht zijn, maar ze weet niet waarom. Ze weet ook niet waarom haar moeder dan haar niet wou en die andere kinderen dan wel.
Dat is tragisch.
En dat is iets dat Tina wellicht... I love her, maar ik heb het gevoel dat haar dat wel echt tekent, dat op haar weegt, dat haar leven ook stuurt en bepaalt. Ja. Dat ze daardoor vastzit op bepaalde vlakken of moeilijkheden heeft op bepaalde vlakken. En zo zijn er helaas heel veel verhalen. En dat zou kunnen dat ook het verhaal van mijn dochter wordt. En het enige wat ik kan doen, is doen wat alle andere ouders doen. Mm-hmm. Namelijk zorgen dat die met een harnasje aan de start komt. Mm-hmm. En een harnas dat niet zo zwaar is dat ze niet kan lopen, maar ook een harnas dat zwaar genoeg is om dat als ze valt, dat ze niet uit elkaar valt. Mm-hmm. En dat is wat wij doen, maar dat is wat alle ouders doen. Mm-hmm. En die adoptie is daar gewoon een stukje van. En wij proberen die gewoon goed aan de start. Wij proberen daar gewoon een goede mens van te maken. Iemand die vragen stelt en op zoek gaat naar antwoorden, die weerbaar is. En dat zal ook spelen in die adoptie. En dat zal haar verhaal zijn, dat zij zal moeten schrijven. En ja, dat zal schrijnend worden, ja, dat zal hard worden. Ze gaat een aantal antwoorden vinden die niet prettig zijn. En so be it. Allee, daar kunnen we niks meer aan veranderen.
Andere kinderen gaan ook tegenslagen meemaken, op andere vlak dan. Maar
ja, wat mijn dochter wel heeft, is zij weet dat zij in ons gezin... ik weet dat er heel veel gewenste kinderen zijn en dat er heel veel hetero-koppels zijn die prachtige kinderen maken en daar goed over nadenken en zo. Helaas ook koppels bij wie dat iets minder is. Jasmijn is het meest gewenste kind op aarde. Er zijn geen kinderen die gewenster zijn dan adoptiekinderen. Mm-hmm. Het is elk jaar barbecue van de adoptiedienst. En dan dus komen al die kerstverse mama's en papa's, maar ook adoptieouders en kinderen die al in de 30 zijn ondertussen. Die komen allemaal samen en dan barbecuen en dan zo'n soort secte. En dan bedisselen we hoe we de wereld gaan overnemen. Dat is fantastisch om te zien, want je ziet eigenlijk zelden zoveel glunderende gezinnen bij elkaar. Dat zijn stuk voor stuk gezinnen waar jarenlang voor gevochten, gezwoegd, moeite gedaan is, over nagedacht is. Waar al zo'n diepe wens was. Waar het kinderbedje al jaren klaar stond. Waar geen enkel ongelukske gebeurd is. Waar de hele familie betrokken is in dat proces. Dat is ook een soort cadeauke. Mm-hmm. Zowel voor ons als voor haar.
Nee, dat misschien ook wel een beetje te vergelijken is met ouders die jarenlang IVF proberen. En ik ken nu zo'n koppel, die zijn daar al 9 jaar mee bezig. Ik denk dat ze het al 5 keer hebben geprobeerd en dat is ook zoiets.
Ja, als ik even aan iedereen dan zo even een tip mag meegeven. Als je aan IVF begint, zet je meteen ook op de adoptiewachtlijst. Ja, je kan eender wanneer jezelf van die wachtlijst laten schrappen, maar wij zijn verschillende koppels tegengekomen in onze procedure die inderdaad eerst carrière maken. Oh ja, maar ja, we willen toch allemaal iets van ons leven maken en de wereld nog wat zien. Allee, we zijn 31, we gaan aan kinderen beginnen. Dan, oei, het lukt niet direct. Dan zo nog een jaar, anderhalf jaar proberen. Dan een keer naar de dokter met hangende pootjes. Dan uiteindelijk in IVF terechtkomen. Dan jarenlang al die traumatische ervaringen en al die miskramen hebben, waar ik alleen maar... Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen, maar ja, ik ben een man en dan ook nog homo, dus ik kan me daar weinig... Allee, dus ik voel dat dat heel veel pijn doet. En die dan, na heel die shit, in een adoptieprocedure terechtkomen waar hun gezegd wordt, vandaag van, ja, dat gaat hier een jaar of 10 duren. Ja, natuurlijk zijn dat de ouders die na 3 jaar recht vliegen en zeggen, gaat dat hier nog lang duren? Mm-hmm. Natuurlijk, begrijp dat. Maar dus als je het gevoel hebt van, dat gaat hier niet vanzelf, zet u gewoon op die lijst.
Ja, wel een goede tip.
Zet u op die lijst, je hebt jaren voorsprong. En als je na 5 jaar met IVF... een drieling krijgt, good for you.
Maar... Oh, nee, niet good for you. Nee, dat wilde niet. Allee, ik zou
dat niet. Het goedkoopste.
Ja, maar... ja, ik zit er ineens vanaf.
Ja, maar, en nog even daarover. Dus je legt een stuk van de adoptieprocedure samen met andere koppels af. En in onze klasje zaten twee andere koppels die we zeer goed hebben leren kennen, twee hetero-koppels, die allebei ongewenst kinderloos waren. Die allebei een geschiedenis hadden van IVF en miskramen en god weet wel allemaal. Echt, alle smeerlapperij die je daarmee kan meemaken, die daar ook echt zeer zwaar door getekend waren. En die beide vrouwen, die hebben op het moment dat ze hoorden van jullie zijn goedgekeurd na al die jaren, het is gewoon nog even wachten en jullie krijgen een adoptiekind. Die zijn allebei zwanger geworden. Via de natuurlijke weg.
Ja.
En die hebben allebei een kind gekregen. Eén koppel heeft dan de adoptie nog doorgezet, dus die hadden op een jaar tijd 2 kinderen. Het andere koppel heeft gezegd van, ja, dan hoeft het niet, geef dat adoptiekindje maar aan iemand anders. Wij hebben ons eigen kind, we hebben wat we wilden. En ik ben er tot op vandaag van overtuigd, ik heb het er met die vrouwen ook over gehad, dat is wellicht wetenschappelijke onzin, maar dat er in die vrouwen toch een soort van... Uiteindelijk, na al die jaren probeer ik versta dat ook een soort van stress geslopen was, een soort van fysieke onmogelijkheid. Mm-hmm. En zodra dat die last van hun schouders viel, zijn die toch zwanger geworden. Mm-hmm. Dat is toch opvallend?
Ja, alleen, zot.
Ik weet niet of dat echt klopt, maar dat is wel, al, dat is wel zo gebeurd.
Keren, ja.
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 Ja, dat is wel zot. Ja, stress doet veel met een lichaam, hè, sowieso. Hè.
Ik denk, er ligt heel veel druk op kinderen krijgen. Ik heb... al mijn vriendschappen zijn oude vriendschappen. Ik heb zo echt een clan van zo'n paar echte diepe jeugdvrienden. Wij weten alles over elkaar. En we hebben een tijd terug op skivakantie echt bijna aan bras gemaakt. Omdat een van die vrienden plots zei... Ja, we zijn al een paar jaar met IVF bezig. Het lukt niet zo. En wij waren allemaal zo... Maar waarom zei je dat nu pas? Hoe durfde dat voor ons te verzwijgen? Allee, we hadden dat met u willen meebeleven. Mm-hmm. En dat was dan een heel verhaal van... Ja, maar ja, mijn vrouw had dat liever niet. En we schamen ons daar ook een beetje voor. En jullie zijn allemaal zo succesvol. En de kinderen ploppen zomaar uit de baarmoeders overal. En bij ons lukt het niet. Dus wij wilden dat dan ook niet. Dat ik dacht, maar allee, waar zijn wij nu vrienden voor? Ik zit hier over mijn aanbijen te vertellen, over mijn seksleven. En jij
vertelt, Tom.
En jij vertelt... Ja, vorige week echt nog Daflon. Daflon nemen. Echt. Gewoon direct Daflon gaan halen. Niet wachten. Ja. Het overkomt iedereen.
Voor alle deze vrouwen quote, die bevallen zijn.
Deze quote ga ik gebruiken.
Ja, maar echt, het is ook het enige dat helpt, is Daflon. Ja, en koude badjes.
Dat is ook tegen spataders, trouwens.
Ja, maar dat is een spatader eigenlijk. Hè.
Of course, maar dat is het zelf.
Maar dus, wacht, waar
zijn
zaten
aan het afwijken.
We? Nee, maar dus, ik vond dat zo frappant. We hebben daar achteraf ook nog lang over doorgepraat. Van, maar alleen maar, waarom heb je dat nu niet willen delen met ons? Ja. En daar hing een soort, niet per se een schaamte, maar een soort van een gevoel van, wij hebben gefaald, wij kunnen dat niet. Mm-hmm. We kunnen dan niet kinderen krijgen. En dat, ik vond dat zo spijtig. Allee, zo, en zeker omdat dat meer en meer voorkomt ook. Ah. Allee, ik heb om over spataders te praten, ik ben wellicht onvruchtbaar. Ik zal het nooit weten, want ik ben niet hetero.
Ja.
Dus boeien. Ja. Maar ik heb een spatader gehad op een van mijn teelballen en daar kan je onvruchtbaar van worden. Dat was een redelijk ernstige situatie.
Okay,
ik heb 2 keer geopereerd en zo. Ja.
Amai, ja.
Zeker die spuit in je ballen om je te verdoven. Echt heel veel pijn. Dat is iets dat jullie nooit zullen begrijpen.
Ik zie dat nu voor mij. Ja.
Het is toch interessant om eens een man in deze podcast te hebben. Hè?
Ja, ik ben zonder epidurale bevallen. En bij mij hebben ze ook een spuit moeten zetten.
Nee, sorry schat, ik heb nierstenen gehad. Dat is nog erger. Nee.
Wacht. Ik heb een open hartoperatie gehad.
Zonder verdoving of met?
Ja, met. Ja,
dat telt niet. Loser. Nee.
Nee, nee, ik kan me wel inbeelden. Een spuit in iets van een geslachtsdeel moet enorm veel pijn doen.
Ja, dat is echt heel leuk. Ja,
oh my god. Oké. Okay. Ja, maar weet je, dan heb je toch een beetje de pijn gevoeld.
Maar ik ben dus wellicht... Het zou kunnen dat mijn sperm count zal niet goed zijn.
Nee.
Ook al omdat ik een moderne man ben en mijn smartphone in mijn broek naast mijn ballen draag de hele dag.
Dus zou dat echt...
allemaal onvruchtbaar maken, ik ben er zeker van. Over 30 jaar kijken we daar echt naar als roken. Allee, jullie deden wat?
Ja, ik denk dat en... ook wel. Ik let daar echt op. Als ik s'avonds mijn laptop op mij leg, ik heb echt zo'n houdertje en ik doe daar nog een kussen onder ook.
Ja, maar dat gaat de straling niet tegenhouden. Als je, ik zou zo met zilverpapier zoiets maken. Dan,
ja?
Ja, en een hoedje ook.
Sarah, jij kijkt er niet zo van.
Ja. Ik ben aan het nadenken.
Maar ja. Dus ik ben misschien onvruchtbaar en watch me care. Maakt niet uit.
Ah, wel, dat wou ik eigenlijk vragen. Wou je altijd al papa worden? Of, want dat wel... Want ja, ik kan mij inbeelden, ik wil u zeker niet bruskeren of zo, maar ik denk als je weet...
Ik ben moeilijk te bruskeren.
Oké, dus je weet, ik ben homoseksueel, maar ik wil toch papa worden, dat is al direct een moeilijkheid.
Ah, wel, nee.
Nee?
In mijn hoofd is dat nooit... In mijn hoofd was het altijd van, ja, maar waarom zijn die twee zo niet verenigbaar? Dat is het enige moeilijke gesprek dat ik met mijn vader gehad heb over mijn geaardheid. Mijn coming-out ging als volgt. We zitten thuis aan tafel soep te eten. En letterlijk tussen soep en de
patatten... 2 jaar geleden.
Zeg ik, nee, dat zeg ik toen ik 17 was. Letterlijk tussen soep en de patatten zei ik van... ah ja, mama, papa, mijn lief komt straks. Hij heet Jelle. En mijn ouders hebben verder hun soep gegeten en gevraagd... Ah, wat doen zijn ouders? Dat was mijn coming out. Maar weken daarna volgt dan het gesprek van... Ja, waar mama en ik het dan toch wel moeilijk mee hebben, Tommy. Mijn ouders zijn de enige die mij Tommy mogen noemen. Is dat alleen dat wij dan van nu toch geen kleinkinderen gaan hebben? Waarop ik zoiets zat van, say what? Ik bedoel, ik snap niet wat jij zegt eigenlijk. En het is niet dat ik geadopteerd heb en een pleegzoon heb om iedereen eens goed te bewijzen van, hey, ik kan het wel, daarvoor doe je het niet.
Je ouders hebben het niet betaald.
Ja, dat zo. Papa, dat is dan 8500 euro. Nee, ik had van in het begin zoiets van, maar ik wil echt supergraag kindjes. Dat is echt zo een tikkende klok in mij, zoals bij iedereen. En ik zie ook, voor mij is dat echt, bij iedereen, niet iedereen heeft die tikkende klok. Je hoeft, ik zal ook nooit tegen een net getrouwd koppel zeggen van, en je kunt eraan beginnen, hè. Ik vind dat het verschrikkelijkste dat je kunt
doen. Ik krijg dat nu heel vaak, omdat het wordt bijna 2 en dan is dat zo van, nog niet zwanger? Ja. Nee, nog geen behoefte?
Ja, nee, ja. Ook zo. En iedereen kiest. Mijn zusje, dat is 2 jaar jonger dan ik, dus dat is al een zus ondertussen, die heeft een... ik moet zien dat ik hier nu niet die persoonlijke dingen over haar vertel, want dat is vooral haar verhaal, maar dus zij heeft een erfelijke oogziekte, zij is zo goed als blind. Ze heeft een fantastische vriend, dat zijn high school sweethearts, zijn al eeuwig samen. En die hebben op een gegeven moment tegen elkaar gezegd van, we gaan er eens over nadenken, we gaan tegenover elkaar in de zetel zitten, dan tellen we af, 3, 2, 1, en we zeggen ja of nee, kinderen, ja of nee. En dus op een dag zitten wij op het kerstdiner, en mijn zus zegt, mama, papa, ik moet iets vertellen. En je zag ons moeder echt alsof, het is zover. Zo. En mijn zus heeft gezegd, wij hebben beslist om geen kinderen te krijgen. En dat was zowel even de gasp for air van iedereen, van mij ook. En wij hebben dan ook nog de verschrikkelijke neiging, ik zei daar straks van, mensen stellen altijd dezelfde clichévragen over adoptie en pleegzorg. Eigenlijk doen we hetzelfde dan in zo'n geval, want ik heb ook gevraagd van, zijn ze zeker? Wat echt een belachelijke vraag is, want uiteraard heb je daar wel over nagedacht. En zo een jaar later.
Dat is
en ze zijn nu nog altijd zeker. Want je weet dat je nog terug kunt. En zouden niks laten invriezen en dat soort shit. Maar die hebben heel bewust beslist van, we zijn geen kindermensen. En we hebben dan ook nog eens die kloterij van die erfelijke ziekte die dan misschien wordt doorgegeven. Hoeft niet, ik wil ook geen enkel kind dat aandoen. En die hebben dat. En dus dat is bij ons ook een heel open gespreksonderwerp geworden. Van gewenste kinderloosheid is echt heel normaal. En dat moet ook veel normaler worden. Niet iedereen hoeft kinderen te hebben. Maar ik wist dus wel altijd van, ik wil dat graag. En dat was ook een van de eerste dingen dat ik met mijn man besproken heb. En dat ging heel vanzelf. Zo van, ik wil dat ook. En dan, wij waren 2 jaar samen of zo, toen ik ons op die lijst heb gezet.
Mooi.
Daardoor waren wij heel jonge adoptiepapa's ook. Ik was 31 toen we Jasmijn kregen. En dat is voor een adoptiepapa heel jong.
Is dat... Want zij was 10 weken. Kan dat ook zijn als ze... ouder zouden zijn als je adopteert?
Bij binnenlandse adoptie zelden. Dus wat wij in Vlaanderen niet hebben, is zo echt naar Afrikaans model, zo een weeshuis met 30 kinderen, die, waar dan een limousine stopt, die zich allemaal dan opkleden en op een rij gaan staan en er kiest iemand u, zo uit de film. Dat bestaat niet in Vlaanderen. Er zijn helaas wel heel veel kinderen die in instellingen en pleegzorgsituaties zitten die eigenlijk beter zouden afgestaan zijn voor adoptie. Dat is een grote frustratie van veel pleegzorgers bijvoorbeeld ook. Maar... dus die kinderen worden, als het over binnenlandse adoptie gaat, worden die in de regel bijna altijd door een zwangere mama afgestaan. Die zegt van, dat gaat hier niet lukken, om wat voor reden dan ook. Te moeilijk, te arm, te verslaafd, te gewelddadig, te whatever. En die staan dat kind dan af. die tekenen papieren, dan wordt dat kind door de staat, dus die moeder heeft daar niks aan te zeggen, dat wordt door de staat toegekend. Aan een, ja. Dus je staat die kind eigenlijk af aan de staat en de staat zoekt een thuis voor dat kind. Dat is eigenlijk het systeem. In de praktijk wordt die mama wel gehoord. Hè, want bijvoorbeeld, waar rekening mee wordt gehouden, en wat ik super terecht vind, hoe erg het ook is, wij zijn één keer overgeslagen op de lijst, hè, want er wordt aan matching gedaan, die staat op de eerste plaats, maar daarom krijg je niet het eerste kind. Want stel nu dat die mama toevallig in uw straat woont, dan schiet het wel het doel van de adoptie een beetje voorbij, dus dan gaat dat kind naar iemand in West-Vlaanderen.
Mogen ze jullie weigeren omdat jullie twee mannen zijn?
Nee, absoluut niet. Dat is wettelijk vastgelegd. Okay. Maar weigeren niet, maar een voorkeur aangeven wel. En daar, dat is dus bij ons gebeurd. Wij zijn effectief niet geweigerd, maar overgeslagen, omdat wij twee mannen zijn. Omdat er een moslimmama haar kindje afstond. En voor die mama, je moet je dat voorstellen, dat rouwproces van dat kind af te staan, dat beslissingsproces, dat is op zich al een zware dobber. Je wilt eigenlijk vooral het beste voor dat kind. Je wilt ook een situatie creëren waarbij dat kind eventueel later contact kan krijgen met zijn moeder, mocht dat wenselijk zijn. Wat je dan niet wil, is die moeder dwingen om haar kind af te staan aan twee mannen die voor haar het symbool zijn voor alle krochten van de hel. Ja. Waarmee je eigenlijk de rouw van die moeder dieper maakt. En het mogelijke terugkeerproces van dat kind later ooit, of het terugkeerproces niet, maar het zoekproces van dat kind, oneindig veel moeilijker maakt, omdat die moeder misschien geremd zal zijn om contact te hebben of om daar openlijk over te spreken met haar omgeving. Dus moet je op dat moment beginnen discussiëren over homorechten are here to stay? Ja, nee. We moeten vooral zorgen dat we een maatschappij creëren waarin een vrouw niet meer zo'n achterlijke dingen denkt. Maar op dat moment moet je alleen maar nederig het hoofd buigen en zeggen, slaag ons maar over, pak de volgende, doe vooral wat er goed is voor dat kind. Dus dat is ook weer zo een soort, je kan daar dan kiezen om verontwaardigd te zijn en kwaad en op de barricaden te gaan staan. Ik sta op andere momenten zeer erg op de barricaden als het over homorechten gaat, maar op dat moment niet. Ja. Op dat moment moet alleen maar bescheidenheid heersen en dat hebben wij wel gedaan.
Ja. Je haalde het daarnet al aan, jullie hebben het altijd heel druk. Want uw man heeft ook een vrij hoge functie, allee, toch?
Ik ben radiomaker en schrijver en ik maak podcasts en televisieprogramma's, maar ik heb niet de topjob bij ons thuis. De topjob is die van mijn man. Hij is de baas van VTM, het commerciële tv-kanaal. En hij is degene die van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds weg is en vaak 's avonds ook nog.
Voilà, want inderdaad, jij ook, je hebt vrij onregelmatig uur, allee, heel vaak het avondblok gedaan, want je hebt ook een jaar ermee gestopt, als ik goed ben geïnformeerd.
Ja, ik heb een sabbatjaar gehad. Zoals gedaan. De echte celebrities.
Daar zitten wij niet.
Ja.
Nu zit ik me een draad kwijt. Nee, maar dat was heel plat. Ja. Het is oké.
Dat mag, we zijn hier onder vrienden. Ja.
Is dat evident om het allemaal, want je hebt nu anderhalf kind, om het zo even te zeggen. Ja. Krijgen jullie dat goed gemanaged?
Alleen de bovenkant, ja. krijgen we dat goed gemanaged? Wel, de vraag daarop is, want ik heb daarover nagedacht, onderweg naar hier heb ik ook nog eens naar jullie podcast geluisterd en zo van, wat ga ik daar nu over zeggen? Eigenlijk wil ik het samenvatten als, ik vind dat wij een super warm en liefdevol gezinnetje hebben, maar mijn man en ik managen dat wel als een bedrijf. Er is een planning en dat is echt een Excel. Die wordt opgesteld voor beide kinderen aan het begin van de maand. Onze ouders, dat zijn onze werknemers, gratis in het zwart, die krijgen echt... En de meter van Jasmijn zit ook mee zo in de pool. En bij uitbreiding ook nog wel een aantal andere mogelijke babysits. Wij leunen heel hard op ons netwerk. Wij hebben echt een gouden netwerk. We hebben allebei gezonde en actieve ouders die ook niks liever doen dan op hun kleinkinderen passen. Aan mijn kant van de familie is er maar één kleinkind. En natuurlijk is dat
Rotverdor.
Het gouden kleinkindje waar iedereen voor springt. Dus mijn papa is ook met pensioen, is een bakker die heel zijn leven lang om 2:30 s'nachts is moeten opstaan en dat eigenlijk haatte en die nu vooral heel laat wil opblijven, omdat hij dat vroeger nooit kon. Dus hij is de droombabysit voor als ik heb een programma op de radio bij Q-Music van 22:00 PM. En als mijn man dan weer eens naar een of ander diner met bv's moet voor zijn werk, dan zit mijn papa bij ons thuis en die vindt het ook heel leuk om zo zonder ons ma naar onze Amazon en onze Disney Plus te komen kijken. Dus dat is een gedroom. Dus wij hebben een fantastisch netwerk.
Kunnen wij die inhuren, uw papa?
Nee, hij is mine. Die krijgen gewoon aan het begin van de maand hun planning, die uiteraard wel met hun overloop wordt en zo. En zo kunnen wij dat. En mijn man en ik staan erop om elke ochtend doet één van ons twee onze dochter naar school. En wat wij ook heel graag doen is, als wij allebei thuis zijn en als ik op tijd uit mijn bed raak, want ik werk dan wel heel laat, dan doen wij soms ook samen onze dochter naar school. Omdat ik vind die ochtendrush, de mensen vloeken er altijd zo op, maar wij hebben daar zo naar gecraved al die jaren om dat om die boterhammetjes te mogen smeren en om die staartjes te mogen maken en om die kleedjes te mogen kiezen. En ja, wij doen dat dus gewoon ook supergraag. En Jasmijn die gaat supergraag naar de naschoolse opvang, omdat ze daar dan vriendinnetjes heeft. Maar die moet dat eigenlijk nooit. Er is altijd iemand om haar op te halen. Ik ben er regelmatig, omdat ik in de namiddag dan daar ook wel probeer rond te plannen. Mm-hmm. Dus ik doe vaak... Tijdens de schooluren doe ik zo al mijn inleeswerk voor televisie, vergaderingen, boeken schrijven, dat soort shit. En dan zorg ik dat ik die paar uur na school wel er voor haar ben. En tegen dat mijn man thuis komt, staat dan eten klaar op een ideale dag. Dat is niet altijd zo. Staat dan eten klaar. De HelloFresh, ook echt absoluut aanrader voor iedereen. Echt gewoon doen. Ik heb daar geen aandelen in, maar zoiets echt... Maakt u gewoon...
Verdoken reclame.
Doe niet
moeilijk. Gaan wij nu geld krijgen van HelloFresh?
Doe niet zo moeilijk. HelloFresh. Evi Hansen, haar hele leven wordt daardoor betaald. Dus als zij dat kan, wij ook. Ja, maar dus... Wij, en dan hebben mijn man en ik op een ideale dag hebben wij nog zo net tijd om samen te eten. En dan steekt hij Jasmijn in bed. Of als we op tijd zijn, kan ik het nog net doen. Dan moet ik zorgen dat ik niet in slaap val bij haar in bed. En dan vertrek ik zo om dan schoon op tijd in Vilvoorde in de studio aan te komen en mijn werk te doen. Dat is een ideale dag. Krijgen we dat eigenlijk onder ons twee wel nog redelijk goed gemanaged. En hebben wij ook allebei onze werkdag gedaan. Want wij werken dan allebei op zondag wel gemakkelijk 10 uur of zo.
Maar dan lukt jij dan je man toch niet veel?
Nee. Dus dat is wel het offer dat wij dan wel maken. Zeker met die pleegzorger dan nog bij in het weekend ook. Wij gaan nu toevallig, zaterdag is een halve dag naar de sauna. En dat hebben wij 3 maanden geleden afgesproken. 3 maanden geleden hebben we tegen elkaar gezegd van, het is goed geweest, we moeten nog samen eens iets gaan doen. Pakt u een agenda. En dan is dat echt doorbladeren, met mijn man zijn secretaresse bellen. En iets vastleggen. En vechten ook om dat erin te houden, want dat is een paar keer bijna eruit gewipt. We moeten daarna nog naar een trouwfeest, dus dat zal er nog moeten bijkomen. Maar dat is wel allemaal wel us time. En wat ook iets is wat ik onderweg naar hier dacht, van dat moet ik ook vertellen. Wat wij wel heel hard doen, is... wij zijn een heel goed team, mijn man en ik. Wij kunnen heel goed projectjes. Zo, we hebben al 2 keer samen verbouwd. We hebben een heel groot trouwfeest gehad, al een paar jubileumfeesten georganiseerd. Dat doen wij graag. En, zo, ja, en pleegzorg en adoptie, dat is ook allemaal zijn projecten. Maar... Wij moeten er inderdaad voor oppassen dat wij niet alleen goede partners zijn, maar ook wel een liefdeskoppel blijven. Dus dat is zo wel een beetje een valkuil voor ons. En wat wij daarbuiten ook nog heel hard proberen te doen om het draaglijk te houden, is ook echt actief tijd voor jezelf nemen en toelaten voor de ander. Mijn man is voor zijn werk 1 of 3, 4 in het buitenland per jaar. Dat staat niet ter discussie. Dus die gaat en ik doe wat er moet gebeuren in die weken. Ik ga 1 keer per jaar met mijn jeugdvrienden skiën. En dat is niet zo'n situatie van, ik zal thuis eens vragen of dat mag, wat je bij sommige gezinnen wel ziet. Dat is gewoon, ik deel gewoon mee van, ik ben die week weg. En wij gaan ook beurtelings, ik vooral om te gaan schrijven, mijn man echt om te herbronnen, alleen op weekend. En echt alleen. Zo echt, ik huur dan een appartement aan de zee, met uitzicht op de zee, liefst in de winter. Als er niemand op strand is, als er dan zo één madameken is die haar hond komt uit, dan wil ik echt buiten. Gewoon roepen, bollet af!
Voor best bezicht!
En dan zwijg ik ook 3 dagen. En dan draag ik 3 dagen dezelfde jogging en ik scheer me niet en ik eet alleen maar junkfood uit pakjes. En ik zit 3 dagen achter mijn laptop... te schrijven en porno te kijken. Allee, dat is gewoon echt tijd voor mezelf. En dat is echt. En dan kom je terug thuis en dan verlang je zo naar dat gezin en naar die drukte en naar die rush en naar die Excel-planning dat je weer voort kunt. En dat is iets wat ik heel veel koppels rondom ons niet veel zie doen. Zo echt die ruimte voor elkaar maken. Ik heb mijn man zijn volgend weekend geboekt. Ik heb echt gezegd van, nu ga je met de secretaris een weekend zoeken dat je weg kunt. Ik boek u iets en je gaat naar zo'n nutshell cabin ergens in Dardenne. En ik zal u wel iets met een hot tub boeken. Dat is dan wel... We hebben dan ook wel gewoon geld, omdat we hard werken. En in een sector zitten waar goed betaald wordt. Dus we hebben veel geluk. We zijn vooral ook echt 2 gelukzakken. We zijn echt zondagskinderen. We hebben ook nog maar heel weinig echte tegenslagen in ons leven gehad. Ja, absoluut. Maar dat is wel echt iets wat wij heel vaak tegen elkaar... We zijn ook 2 super dankbare mensen. Wij zeggen dat ook vaak tegen elkaar.
Gehoord, hè. Gehoord,
ja,
dat echt.
Maar wie zou ik
zijn? Ik word gelukkig van naar u te luisteren. Denk
maar
ik
ben opgegroeid in een bakkerij met 2 superhardwerkende ouders die net genoeg verdienden om hun huis af te betalen en hun kinderen naar school te sturen en heel weinig overhielden voor zichzelf. Mijn moeder is 62. Die vult rekken in de spar voor een bedrag dat ik soms letterlijk op 1 dag verdien. Wie zou ik zijn om daar niet tot in de toppen van mijn tenen nederig dankbaar voor te zijn? Ik kan me dat niet voorstellen.
Ja, maar jij kunt ook natuurlijk issues hebben in je project. Het is niet omdat je dat...
Oh, die heb ik ook. Dat is, ik ben al wel eens naar een therapeut geweest. En mijn man en ik zitten trouwens op dit moment samen in therapie voor wat ik net zei, van dat liefdesding, dat zo, je kunt het allemaal goed managen, maar je kunt elkaar ook daar wel wat in verliezen. En wij kunnen eindeloos zo doorgaan, maar is dat dan de goede oplossing? Dat zijn dingen waar wij ook vrijheid over kunnen spreken. Wij zijn ook een typisch Vlaams getrouwd koppel dat ene keer in de maand seks heeft, als het mag van de secretaresse die heeft ingepland. Ik bedoel zo, in al die opzichten zijn wij super doorsnijden, hebben wij alle, wij dragen de kruisen die iedereen draagt. Maar we hebben daarbovenop het geluk dat wij een fantastische, ondersteunende familie hebben. Dat wij in een land wonen waar wij niet opgehangen worden voor onze fucking geaardheid. Mm-hmm. Die bestaan, hè. Mm-hmm. Er zijn 71 landen in de wereld waar een gevangenis, lijf of doodstraf staat op gewoon zijn wie ik ben, hè. Daar kus ik elke dag mijn twee polkens voor. In 2013 zijn er 100.000 mensen in Parijs op straat gekomen. 2013, toen was ik al 3 jaar getrouwd met mijn man. En dat was een jaar voor wij onze dochter geadopteerd hebben. In 2013 zijn er 100.000 mensen in Parijs, dat is op pisafstand, hè, mm-hmm, op straat gekomen tegen het homohuwelijk en holibi-adoptie. Met grote borden van sauvez la famille, sauvez la famille.
Ah, tegen?
Tegen. 100.000 boze Fransozen. En het enige wat ik nu kan denken, 9 jaar later, is... In 2013 liepen daar mensen rond met sauvez la famille, red het gezin van de homo's. Het enige wat ik nu kan denken is van... Ja, wie moet er hier eigenlijk gered worden? Wij zijn wel het adoptie en het pleeggezin. Ja. Mm-hmm. Doe misschien allemaal wat beter uw best, dan moeten wij niet helpen. Om maar te zeggen van, ik ben dankbaar dat ik dat kan. En dat ik daar hier met jullie over kan praten, zonder dat hier de Stasi buiten de deur op mij staat.
Ja, wij gaan wel wat censureren, hoor.
Be my guest. Maar ik bedoel, wie zou ik zijn om niet voor al die zegeningen eindeloos dankbaar te... Ik ben gezond. Mm-hmm. En mijn kind is gezond, en mijn pleegzoon is gezond, en mijn man is gezond, en onze ouders zijn gezond. En dat alleen al, dat is zo uitzonderlijk. Mm-hmm. Dat is, ik maak elke dag radio, s'avonds laat, hè, tussen 10 en middernacht. En wie luistert er s'avonds laat naar de radio? Dat zijn heel veel mensen met een kwetsbaarheid. En het programma heet Club de Kok, en het principe is heel simpel. Als je luistert, zet de lid van de club, en dan hoort erbij. En je mocht mij bellen, je mocht mij berichtjes sturen en ik doe alles wat je vraagt. Ik ben de enige radio-dj in Vlaanderen die eender welke muziek mag draaien. Als jij Tchaikovsky aanvraagt, draai ik op Q-muziek Tchaikovsky. Daagt mij uit, ik doe het. Of heavy metal.
Ga je zeker blijven. Ja, ik ga bellen. Maar
het is soms niet om aan te horen, maar net daardoor is het heel gezellig en plezant. Maar vooral als jij even wilt vertellen dat je eenzaam bent, of dat je juist ontslagen bent op je werk, of dat je lieve het heeft uitgemaakt... Dan kan dat ook in dat programma. En we hebben vaak mensen die echt hun hart bij ons uitstorten. Omdat ze niemand anders hebben. Mm. En mensen die echt tegenslag hebben in het leven, maar echt tegenslag. Soms reik ik daar ook gewoon naartoe, naar die mensen, de dag daarna, om daar iets mee te gaan doen. Of om gewoon eens in die frituur een frietje te gaan eten en eens een klapje te doen. Omdat ik dan denk van, maat, hoeveel chance heb ik? Ik heb echt een onevenredig deel geluk gekregen. Mm-hmm. En oké, ik heb superveel kansen gekregen. Ik heb ook veel kansen gecreëerd, denk ik wel. Kansen gezien. En ik heb ook wel elke kans die ik kreeg echt vastgepakt. Ik heb heel hard gewerkt in mijn leven. Nog andere mensen, ik ben niet de enige, maar ik kan wel echt zeggen, ik heb leren werken in een gezin waar alleen maar gewerkt werd. Van middenstanders. En ik heb ook echt zelf vanaf mijn 16e, toen heb ik mijn eerste boek geschreven, super hard gewerkt. En ik ben daar heel trots op.
Dat loont, hè.
Maar ik ben vooral dankbaar. Ik vind niet dat ik recht heb op iets. Ik heb geen enkele sense of entitlement. Of zo. Ik vind niet dat ik, als ik in mijn schone leasingwagen in de file sta op de E40, vind ik niet dat dat mijn verdiende recht is van in die leasingwagen. Ik ben vooral dankbaar van, als je mij nu ziet. Er zijn zoveel mensen in de wereld die alleen maar kunnen dromen van in een Mercedes in de file te staan. Allee, zo bedoel zo. En andere mensen die daar hun kas op te fretten. Ik denk, allee, zie mij in de zitten, zalig. Zo. Ik bedoel, maar dat is toch... We zijn dat allemaal een beetje kwijt. Ja. Mensen zouden zich veel meer zo moeten voelen.
Ik voel mij al minder schuldig dat jij 2,5 uur hebt moeten rijden naar hier.
Maar,
jij
ja, dat was wel heel lang. Ja,
jij hebt genoten, Tom. Maar,
gisteren belden onze postbode aan. En ik doe open en ik neem zo een heel berg pakjes. Ja, die weet dat ik in de namiddag soms thuis ben. Dus een heel berg pakjes voor heel de straat pak ik dan aan. En die zei, mag ik nu eens even iets vertellen tegen u? Ik zeg, ja, vertel het maar. ja, hier zo wat verder in de straat. Ja, ik bel 2 keer aan. Die madame doet niet open. Ik sta daar lang te wachten. En ik ben onderweg naar de buren om dat pakje te gaan afgeven. En ineens komt die buiten in haar camera's. En die begint me direct uit te schelden van... Wat is het? Geeft de mensen anders geen tijd om te komen open doen. Dat is altijd hetzelfde met de post. En wat is te lui om pakjes te bezorgen? En allee, ja, ik ben daar even niet goed van. Die mens stond met tranen in zijn ogen bij ons voor de deur. Omdat er dus ergens een Vlaming... die in Vlaanderen woont, een prachtig land met prachtige sociale zekerheid, met goede wegen, straatverlichting, een land waar de brandweer en de politie komen als je ze belt, waar je allerlei rechten hebt. In dat land is er dus iemand die buiten vliegt en de facteur de huid vol scheldt omdat die mens niet een minuut langer gewacht heeft. Ik bedoel, wie denkt er wel niet dat je zij? Wie denkt er wel niet? Wie denken wij soms wel niet dat wij zijn?
Zijn
jullie
er naartoe gegaan?
Nee, nee, ik weet niet welk adres het is ook niet. Ja, zoveel privacy heeft hij niet geschonden. Maar ik heb wel met onze postbode dan even gebabbeld. En die mensen ook uit de grond van mijn hart bedankt voor het feit dat hij elke dag met die pakjes... Weet je wat ik graag zou willen? Ik zou op bol.com graag een knop willen van... Hé, hey, witte, doe maar op het gemak. Dat moet,
ik heb ook wel gezegd.
Dat moet hier niet morgen zijn.
Ja, maar dat is wel zo.
Doe maar rustig. Ja. Ik heb dat niet per se morgen nodig. Ja. Allee, zo, je hoeft niet minderjarige koeriers aan te nemen voor mij. Chill. Allee, en je mocht ook een euro extra rekenen om dat te brengen. Ik zal dat wel betalen. Als daardoor iemand een gelukkiger leven heeft, graag. We zijn allemaal de pedalen kwijt. We moeten allemaal gewoon een beetje chillen.
Ik denk dat dat een goeie is om af te sluiten. Meestal vragen wij aan onze gast nog een ultieme tip om alles te managen, maar ik denk dat je redelijk wat hebt gezegd.
Chillen en Excel. Ja.
maar ik denk dat dat inderdaad wel... Ja, Excel is mij goed bijgebleven eigenlijk.
Ja, dat heb ik wel onthouden.
Gedeelde agendas.
Ja, dat doe wel.
Ja, ja,
dat is nodig,
ja, het is mottig en opstarten is altijd lastig, maar eens je ze hebt...
Maar mijn Amanda's, die is helemaal niet mee met de technologie van
ja, dat helpt wel. Maar een gedeelde agenda kan ook gewoon een groot blad in de keuken
ja,
zijn.
Ja, dat is waar.
Dat is makkelijker, want de ploeg van de Wout doet daar niet meer mee. Dus dan staat dat in een agenda, maar dat, we kunnen dat niet delen.
Ah, ja, 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 dat kan ook soms.
Mega
ja, super geheim. Ja, ja, ja.
Het is gelijk met de podcast vorige keer dat ik dus zei. Wout had een verrassing gepland, maar blijkbaar gaat mijn gedeelde agenda van de podcast niet over naar de Wout zijn gedeelde agenda.
Dus we hadden een probleem. Allee. Het is gelukt.
Ja, en dat overkomt het beste. Ja. Dus alle en we ploeteren ook allemaal. Want eigenlijk is dat misschien dan een ultieme tip van... Maar je bent echt niet alleen.
Ja.
En kijk naar ons, zo'n gezin met 2 venten. En het leuke is wel, bij ons bestaan er geen rolpatronen. Dus bij ons is er geen vrouw die de afwas moet doen. We hebben allebei 6 weken adoptieverlof gekregen. Dus bij ons was er van in het begin ook geen ongelijke... Ja, dat is eigenlijk gewoon moederschapsverlof dat in 2 geknipt wordt en over de beide partners verdeeld wordt. Dat is ook zo voor hetero-adoptiekoppels. Om maar te zeggen van... wij zijn een heel doorsnee gezin en ook wij... Allee, het ziet er soms misschien zo wat jetset uit op mijn Instagram, maar ik maak er ook wel echt een punt van om af en toe de vuile was eens te tonen. Dat ook wij struggelen en die struggle, die stopt nooit. Uw takenlijst in het huishouden stopt nooit. Het is nooit klaar.
Nee.
Streef daar dan ook niet naar. Om dat klaar te krijgen.
Ga dat onthouden.
Je bent nooit klaar. Er is geen einde.
En Tom, ik vind dat jij...
Accepteer dat gewoon.
Psycholoog moet worden of therapeut.
Oh, dat wilde niet. Mensen gaan huilen buiten bij mij. Echt. En ik ben heel duur, dat heb ik al gezegd.
Shit. 2,5 uur. Ja. Gereden tot hier. Nee.
Merci. Om dat hier
nee, jullie bedankt voor deze fijne podcast, waarvan ik hoop dat veel mensen er iets aan hebben.
Dank
het was mijn eer om jullie eerste man te zijn.
Yes.
Dank u.
Heel fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering en volgende keer zijn we er terug met opnieuw een heel interessante gast. Tot dan!
24/7 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Comma.